Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan broeder W.A. Capelle uit Nunspeet. Vanmorgen is Herman Keizer de organist. Er zijn twee collecten voor de kerkelijke kassen en voor de zending. En er is een nieuwe deurcollecte voor schoolgebouwen in Sulawesi. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster P.W. van de Broek van Meer, Zorgcentrum Vredonk, kamer 120. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 470. De verse 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 470, de verse 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 93, de verse 1 en 3, in de nieuwe berijming. Psalm 93, de verse 1 en 3, in de nieuwe berijming zingen we na het uitspreken van het votum. Na de lezing van de wet, Psalm 119. Vers 53. Psalm 119, vers 53, zingen we na de lezing van de wet. Dan na het gebed het kinderlied. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Het kinderlied. Na de schriftlezing zingen we weer uit het liedboek Gezang 427. De verzen 1, 5, 6 en 7. Uit het liedboek Gezang 427, de verzen 1, 5, 6 en 7, zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 33, vers 10. Psalm 33, vers 10 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot Psalm 107. De verzen 13 en 14 in de nieuwe berijming. Psalm 107, de verzen 13 en 14 in de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Johannes. Johannes hoofdstuk 6. De verzen 1 tot en met 21. Johannes hoofdstuk 6, de verzen 1 tot en met 21, de schriftlezing. En de tekst voor de verkondiging, dat zijn de laatste vijf verzen, dat zijn de verzen 16 tot en met 21. Van het genoemde schriftgedeelte. De verzen 16 tot en met 21 zijn de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, geliefde broeders en zusters, jongelui, kinderen, hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag in beide diensten zal broeder W.A. Capelle uit Nunspeet onze voorganger zijn. Hij is student in Apeldoorn. D.V. volgende week zondag zal in de morgendienst ons de predikant van de Heuvel doorgaan uit Ridderkerk. Onze voorganger in de middagdienst is Dr. Anders J.M.J. Kiviet uit Dordrecht Centrum. De aanvangstijd is gewijzigd, namelijk 3:00 PM. Afgelopen woensdag, 10 november, werden Bernard en Marieke van Gemert verblijd met de geboorte van een zoon. Ze noemden hem Tijmen Jonathan. Bijzondere aandacht vraag ik voor de nieuwe doel van de uitgangscollecte, de schoolgebouwen in Sulawesi. U kunt de rest lezen op het mededelingenblad. We beginnen met het zingen van gezang 470, vers 1 en 3, namens de kerkraad een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Wij zingen met elkaar gemeente Psalm 93, het eerste en het derde vers uit de Nieuwe Berijming. Luisteren we deze morgen naar de wet van de Heere onze God en zingen we aansluitend uit Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om donker op te klaren. Psalm 119, vers 53 in de oude berijming. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uws naaste huis. Gij zult niet begeren uws naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer heeft aldus samengevat. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zullen we de Heer bidden om de opening van zijn woord en zijn zegen. Heere, wat is uw goedheid hemelhoog. Dat vanmorgen de deuren van de kerk weer mochten opengaan en dat we onze plaats mochten innemen. Of wij belijden het, Heere, dat wij vaak alles zo gewoon vinden. Dat we het zo normaal vinden dat we 's avonds naar bed kunnen gaan. En dat we 's morgens weer wakker worden en zoveel gezondheid van u ontvangen om ons werk te kunnen doen of om naar de kerk te gaan. Dat we het zo gewoon vinden dat we weer kleren hebben om aan te trekken. Dat we het zo gewoon vinden dat we 's morgens weer kunnen eten. En dat we in alle rust en vrijheid uw woord mogen lezen en daarna mogen gaan luisteren, ook nu vanmorgen weer. Maar Heere, dat is helemaal niet gewoon. Het is uw genade. En we prijzen uw grote naam dat u ons deze gelegenheid geeft. Dat u ons zoveel kracht en gezondheid geeft dat we hier vanmorgen kunnen zijn onder het lieflijk geklank van uw evangelie. O, laten we dan, Heere, naar uw woorden mogen horen. Dat u ons ervoor bewaren. Dat ons hart zo vol is met van alles en nog wat, zodat er geen plaats is voor uw woord. O Heilige Geest, dat u ons hart leeg maakt, zodat we u kunnen ontvangen. U kent ons leven, u kent ons hart. O, we bidden u, Heere, wilt u dan door de Heilige Geest alles opruimen wat opgeruimd moet worden? En wilt u ons dan zoveel genade geven dat we ons leven gaan inrichten zoals u dat van ons vraagt? Elke keer weer ook opnieuw. Heer, als uw woord geopend zal worden, geef dat het meer zal zijn dan dat we een bekende geschiedenis zullen lezen. Maar dat het mag doordringen in ons hart en in ons leven. En als we dat levenwekkende woord van u, Heere, mogen gaan lezen, o, laat dat woord dan ook levend en krachtig mogen zijn voor ons persoonlijk. En dan weet u wat we nodig hebben. Wilt u dan kracht geven aan hen die geen krachten hebben en zo zwak zijn? Wilt u dan licht geven aan hen die in het donker verkeren? Wilt u troost hen die zo verdrietig zijn en het zo moeilijk hebben? Wilt u terugroepen, Heere, hen die zijn afgedwaald? Wilt u waarschuwen hen die dreigen af te haken? U weet wat we nodig hebben. O Heere, wilt u dan uw woord toepassen voor een ieder van ons? Heere, wij hebben het niet verdiend dat u in ons midden wil komen. Maar uw woord zegt toch, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd is, daar wilt u toch in het midden zijn. En we willen een beroep doen op uw eigen woord en op uw belofte. O, kom dan, o Heilige Geest, en maakt u het goed. Goed met uzelf. We bidden u voor hen die in rouw zijn gedompeld, kortere of langere tijd geleden. Wat kan de wond dan trekken? want kan de smart en het verdriet groot en veel zijn. Wilt u, Heere, betonen dat u een God van nabij bent. En dat u diegene die het angstig hart tot u verheft, nabij wilt zijn. Heere, u kent ons. U weet van een kruis, misschien ook wel een verborgen kruis die we moeten meedragen. O, geeft u ons dan zoveel genade en zoveel kracht dat we achter u aan mogen komen. Door niet alleen maar als de wegen makkelijk zijn, bezaaide wegen, maar ook juist als de wegen zo moeilijk zijn. Zo heel anders dan wij ooit zouden gedacht hebben of dat we ooit voor ogen zouden hebben gehad. De onbezaaide wegen. Heere, vat u dan ons bij de hand. Neemt u ons bij de hand. En verlaat ons niet en laat ons niet los. Uit genade bidden we dat van u, in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Kinderen zullen hun lied ten gehore brengen nu. Openen wij vanmorgen de Bijbel in het Nieuwe Testament en het Evangelie naar Johannes. En daarvan het zesde hoofdstuk, Johannes 6, de eerste 21 verzen. Dan lezen we Gods woord. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schaar, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neer met zijn discipelen. En het Paasgaatfeest van de Joden was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij tot Filippus: waar zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zei tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen ze verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen: verzamel de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weer terug in het gebergte, geheel alleen. Dan volgen nu de versen 16 tot en met 21, wat tevens ook het tekst is voor vanmorgen. En toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in een schip over de zee naar Capernaum. En het was reeds donker geworden. En Jezus was nog niet tot hen gekomen. En de zee werd onstuimig daar er een harde wind woei. Toen ze dan 25 of 30 stadien hadden geroeid, zagen ze Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en ze werden bevreesd. Maar hij zei tot hen: ik ben het, wees niet bevreesd. Ze wilden hem dan in het schip nemen en terstond bereikte het schip het land waar zij heen gingen. Tot zover de schriftlezing. We zingen als inleiding op de preek gezang 427, het eerste, het vijfde, het zesde en het zevende vers. Gezang 427, de versen 1, 5, 6 en 7. Na het amen van de preek zingen we met elkaar op Psalm 33, vers 10. In de oude berijming: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Psalm 33, vers 10, na het amen van de preek. Gemeente, het was een bijzondere dag geweest. Van dichtbij waren de discipelen getuigen geweest van het geweldige wonder wat hun meester had verricht met 5 broden en 2 vissen. En de menigte die daar ook getuige van is geweest, is dan ook razend enthousiast over deze Jezus. En ze willen maar 1 ding. Hij moet koning worden. Ja, vers 15 zegt het, dat ze hem zelfs met geweld koning willen maken. En hoe reageert de Heer Jezus dan? Zegt hij dan: ja, jullie hebben gelijk, ik ben ook niet zomaar iemand, ik ben een heel bijzonder mens. Ik ben zelfs de zoon van God, kom maar, volg mij maar naar, ik zal jullie leider zijn. Nee, gemeente. Als de Heer Jezus bemerkt dat de mensen hem naar dat wonder met die 5 broden en die 2 vissen met geweld koning willen maken, dan trekt hij zich terug. Dan zoekt hij de eenzaamheid op. Want het is niet ondenkbeeldig dat die discipelen ook meegetrokken worden in dat enthousiasme van de menigte. En de Heere wil er niet in meegaan en hij trekt zich terug. Hij wil alleen zijn op de berg met zijn vader. Want zijn tijd is nog niet gekomen. Hij mag de Messias kroon niet opzetten buiten de weg van het lijden om. Buiten het kruis om. Buiten het graf om. En daarom trekt hij zich terug. En we zien de discipelen dan, als het avond geworden is, de berg weer aflopen richting het bootje waar ze eerder die dag mee waren aangescheept, aangemeerd. Ze zullen de tocht alleen moeten gaan maken over het meer van Galilea. En ze moeten naar de overkant, naar Cavernaum, zonder de Heer Jezus. En tijdens die moeilijke reis wil de Heere Jezus zijn discipelen leren. Leren wie hij is. Wie hij echt is. Het thema voor de preek: Jezus openbaart, maakt bekend zijn heerlijkheid op het meer van Galilea. Let op 3 gedachten. Allereerst op het feit dat de Heer zijn discipelen beproeft. En dat doet hij door dat hij tot hen komt in de storm. En dat het heel erg donker is. Dat zegt Johannes met nadruk. Dat doet hij door zijn discipelen te verrassen. Dan kunt u denken aan het lopen op het water en het spreken tot zijn discipelen. En tenslotte doet hij dat door zijn discipelen te redden. Hij komt tot hen, verlossen uit de nood, brengt ze veilig aan de overkant. De Heer Jezus openbaart zijn heerlijkheid op het meer van Galilea. Dat doet hij door zijn discipelen te beproeven, te verrassen en te redden. Daar gaan ze, de discipelen. Ze zijn in het bootje geklommen en ze zullen het meer schuin moeten oversteken om in Cavernaum te komen. Ik weet niet of de kinderen die vanmorgen in de kerk zitten wel eens gevaren hebben. Nee, ik bedoel niet in een grote motorboot. Maar ik bedoel in een roeibootje. Of een zeilbootje. Ja, dat is prachtig natuurlijk. Als de zon schijnt en je de wind lekker in de rug hebt. Maar wat als het dan in 1 keer begint te stormen en de wind komt je tegen? Dan heb je alle energie nodig om te roeien en je bootje in de juiste richting de koers te houden. En je wordt bang. Want door die wind komen er grote golven die je bootje bewerken. En dan weer helt je bootje gevaarlijk naar links over en dan weer naar rechts. Ja, je bent bang. Want nog maar een paar centimeter. En dan zal het water je bootje insijpelen. En als dat verder zal gaan, dan zal je moeten zinken. En wat als het dan ook nog eens donker begint te worden? Als er donkere wolken verschijnen aan de lucht. Onheilspellend. Dan word je bang, of niet? Nou, zoiets maken de discipelen nu mee. Want ze zijn nog maar net uitgevaren. Of de storm die steekt op en het bootje is een speelbal op de woeste golf. En het is dreigend, onheilspellend donker. Machteloos staan ze tegenover het noodweer. Oh ja, natuurlijk, de discipelen wisten wel uit eigen ervaring, ze waren tenslotte visserslui, dat die wind zomaar op dat meer van Galilea kon vallen en dat water kon veranderen in een woeste, onstuimige massa. Maar dat wil nog niet zeggen dat wat ze nu meemaken, dat ze dat helemaal niets doet. Integendeel. Ze moeten naar de overkant, naar Capernaum. Capernaum. Zullen ze er ooit wel komen? En we lezen nergens dat de discipelen elkaar toeroepen. Joh, je hoeft niet bang te zijn hoor, want onze meester is er dan wel niet bij, maar hij heeft toch een paar uur geleden dat geweldige wonder verricht met die 5 broden en die 2 vissen. Hij is toch de Almachtige. Hij staat toch overal boven. Houd maar moed. Hij is er toch bij, ondanks dat hij niet een scheepje is. We lezen nergens de discipelen elkaar toeroepen dat ze bidden. Ze staan er helemaal alleen voor. Althans, zo lijkt het. Ziet u het voor u, de discipelen? Ze zijn in zwaar weer terechtgekomen. Het is donker, midden in de nacht. Johannes zegt dat met nadruk. En Jezus, die is er niet. Want uw gemeente, is dat eigenlijk niet heel herkenbaar, de situatie van de discipelen voor ons. Want wellicht dat uw leven midden in een storm is terechtgekomen. Uw levensschip in zwaar weer. Want u kent moeite en angst. U zit in over uw kinderen. Of over uw kleinkinderen, omdat zij niet die weg gaan die u voor ogen had. En u hebt het daar zo moeilijk mee. Of u ervaart allerlei moeite aan het lichaam. Was u maar helemaal gezond. En een ander is bang dat hij ten onder gaat in angst of in depressiviteit. En nog weer een ander, die is zo bang dat hij vandaag of morgen de ontslagbrief in handen gedrukt krijgt. Verdriet. En wat is er veel verdriet? Rauw. Omdat er kortere tijd of langere tijd geleden iemand die je zo lief was, je ontvallen is. En nu moet u alleen verder en het valt u zo zwaar. Kort geleden sprak ik nog een moeder die een paar jaar geleden haar 14-jarige zoon naar het graf moest dragen. En ze zei, het is zo zwaar. Nee, mijn leven is niet gebroken. Maar het is wel geknakt, gebogen. De kleur is uit het leven voor mij verdwenen. Wat kan het leven zwaar zijn en wat kan het leven schip in zwaar weer terecht zijn gekomen. Misschien bent u het wel. Die moet zeggen, mijn leven is ingestort toen ik dat bericht kreeg dat ik ongeneeslijk ziek was. Of jij die met spanningen afwacht op allerlei onderzoeken, uitslagen van onderzoek. Het zal toch niet waar zijn dat het niet goed zal zijn. En u bent bang en angstig. En het ergste misschien van alles is nog wel alsof het lijkt alsof God er niet bij is. Alsof hij de grote afwezige is. En dat hij u maar wat aan laat modderen. En dan kan de bange vraag wel eens zijn. Waarom helpt hij nou niet? En waar bent u nu ik u zo nodig heb? Het lijkt alsof God te midden van de storm in uw leven zich niet lijkt te bemoeien met u. En misschien heeft u al zo lang gebeden. En zoveel gebeden. Maar het lijkt helemaal niets te helpen. U herkent wat God uit zijn vaderhand u toeschikt niet als zijn vaderhand. Dan is het eigenlijk niet heel herkenbaar, de situatie van de discipelen. Wat kan het leven zwaar en moeilijk zijn en de Heere zo ver weg lijken? Wat kan het stormen? Wat kan het donker zijn? Wat kan het geestelijk ook donker zijn? Misschien moet u het wel zeggen, de situatie van de discipelen is voor mij zo herkenbaar. Want die discipelen die waren zo van dichtbij getuigen geweest van het geweldige wonder wat de heiland had verricht. En ik ben getuige geweest van het grote wonder in mijn leven. Dat de Heere mij getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat ik veranderd werd. Dat ik een hart kreeg wat hem mocht gaan lief krijgen. Wat een wonder. Maar nu. Het is allemaal zo donker voor mij. God is zo ver weg voor mij. Vroeger. Toen kon ik, als ik 's morgens wakker werd, mijn handen vouwen. En de Heere prijzen voor zijn trouw en voor zijn bewaring in de nacht. En 's middags dan kon ik nog nadenken wat ik die morgen uit mijn Bijbeltje gelezen had. Of de preek die ik zondags had gehoord. En dan zag ik zo zijn grote barmhartigheid en mijn eigen kleinheid en mijn zonde. En 's avonds als ik naar bed ging, dan kon ik met een oprecht hart, ja, met mijn hele hart meezingen. Met de dichter van Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar nu is het zo donker. Herkent u het? Wat kan het een strijd zijn? O ja, we kunnen het natuurlijk tegen elkaar zeggen. En ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar het kan ook te goedkoop klinken. Te makkelijk gezegd worden, dit. Joh, je weet het toch, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet toch in gunst op die hem vrezen. Ja, het is waar, maar je moet er maar niks van voelen dat God er is. Je moet maar in het donker lopen. Je moet het maar zo moeilijk hebben. En toch? Toch is het dan goed gemeend om je Bijbeltje te pakken. Maar die Psalm 73 te bladeren. En het toch maar mee te gaan zingen. Misschien heel aarzelend of met een schorre stem. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Ja, het is toch waar. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Ja, dat is toch waar. Want de Heer Jezus, die is er dan wel niet bij in dat bootje bij de discipelen. Maar hij ziet ze wel. Hij is op de berg. En hij bidt ook voor hen. En hij ziet hun worsteling. En hij weet van hun moeite. En van hun klein geloof. En het laat hem niet koud. Maar hij wil zijn discipelen wat leren. Hij wil ze tijdens deze reis leren dat in de storm, in de duisternis, dat ze dan toch met hun hele hart moeten vertrouwen op hem, de van God gegeven zaligmaker, dat hem alle macht gegeven is, in hemel, maar ook op de aarde. Dat ze steeds meer en meer op hem leren vertrouwen. Met 100%. Nee, niet alleen als het fijn is om in de buurt van de Heer Jezus te zijn. Bij dat wonder. Die 5 broden, die 2 vis. Maar ook op hem vertrouwen. Als het zo moeilijk wordt. En als hij zo ver weg lijkt. Dat ze niet meer vertrouwen op hun roeispanen. Op hun discipel zijn. Op hun kennis van het weer. Of op wat dan ook. Maar alleen maar op de van God gegeven zaligmaker. De Zoon van God, Heer Jezus Christus. Zodat ze er sterker uitkomen. Uit deze storm. Namelijk. Dat ze weten in wie ze geloven en op wie ze vertrouwen. En zo kan het zijn dat de Heere u in een storm heeft gebracht in uw leven. En dat de Heere u ook wil leren wie hij echt is. Dat hij u beproeft. God beproeft zijn kinderen. Een bekende Engelse prediker uit de 19e eeuw, misschien heeft u wel eens van hem gehoord, misschien ook niet. Ryle, die heeft gezegd dat beproevingen horen bij het voedsel, bij het dieet van alle oprechte gelovigen. Hij zegt, het is een van de middelen waardoor hen genade wordt bewezen. En waardoor ze ontdekken wat er in hun hart leeft. Want zowel de winter als de zomer. Zowel de wolken als de zon. Zowel de kou als de warmte. Die zijn nodig om de vruchten van de Heilige Geest tot rijpheid te brengen. Ja, gemeente, laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat vinden we van huis uit niet zo prettig. Wij zouden liever het levensmeer oversteken bij kalm weer. Zonnetje in ons gezicht. Gunstige wind. En de Heer Jezus altijd aan onze zij. Wij dromen vaak van een plezierreis. Maar het loopt zo vaak uit op een reis met hindernissen. Maar misschien dat er ook misschien wel iemand is vanmorgen in de kerk die zegt, ja, u heeft het over beproevingen, over moeite en over moeilijke dingen in het leven. Maar ik ben nog jong en ik ben kerngezond en het leven lacht me toe. Ik herken me daar helemaal niet in de situatie die u schetst. Nou, dat kan zijn. Dat je zoveel zegeningen van de Heer ontvangt en dat alles zo voor het oog voor de wind gaat. Nou, dan mag u de Heer echt dankbaar voor zijn. En hem voor prijzen. Doet u dat maar. En doe jij dat maar. Want dat is de Heer zo waard. Maar weet wel, dat een goede schipper zijn schip gereed maakt voor de storm bij goed weer. En daarom, het noodweer kan zomaar plotseling in je leven toeslaan. Pas geleden zat ik naast een collega aan de lerarenkamer. Gezellig babbeltje te maken. En de volgende dag moest hij opgenomen worden met een hersentumor. Het kan zomaar van de ene dag op de andere dag. Dat de storm zomaar opsteekt in het leven. En dat het donker wordt. En daarom vergeet de Heer dan niet als het zo voor de wind gaat. Maar vertrouw op hem. En leef dicht bij hem. Opdat als de storm zou opsteken. Dat u hem herkent. Te midden van de nood, van de storm en de duisternis, komt Hij, wiens naam Jezus is, onze tweede gedachte. Hij verrast. Ja, dan komt de Heer Jezus. Oh, zegt een jongere, maar dan komt het goed. Dan komt het goed. Als de Heer Jezus komt, dan... Ja, je hebt gelijk. Maar denk er niet te makkelijk over. Want het is donker. En het water spat in het gezicht. En de wind die loeit en de golven die bewerken dat scheepje van die discipel. En dan zien ze iets. En ze turen. Het is wat griezeligs. Een geest. In de gedaante van een lichaam. Ze herkennen hem niet. Ze worden bang. Dit gaat niet goed. En de Heer Jezus die is er niet. Ze zijn helemaal alleen. De wijze waarop de Heer Jezus zich hier bekend maakt, openbaart aan zijn discipelen, is totaal anders dan de discipelen verwacht. Ze zien hem niet in het geloof, maar in bijgeloof. En in die tijd geloofde men in allerlei zeegeest. Ze zien de Heer aan voor een zeegeest, een spook. De stoere visserslui, ze zijn bang. Weet u waarom? Nou, het antwoord kunt u eigenlijk vinden in het eerste gedeelte van Johannes 6. Ze hebben eigenlijk niet goed gelet op dat teken wat de Heer had verricht met die 5 broden en die 2 vissen. En ze hebben als het ware hun hart verhard. Psalm 107 zegt het zo, omdat ze God vergaten. Vielen ze in die nood. Omdat ze niet voldoende vertrouwen op zijn almacht. Op zijn kracht. Op zijn nabijheid. En dan kan het gebeuren dat de mens bang wordt. Maar de Heer, Hij komt tot hen over het water. Hij vindt wel een manier om zijn discipelen nabij te zijn. Zijn eigen goddelijke manier. Het water van het meer van Galilea, dat vormt voor hem geen barrière, geen belemmering om hen op te zoeken. Hij komt tot hen als de Almachtige. Johannes laat daar alle nadruk op vallen. Hij is Heere van de zee, maar ook van de diepte. Hij staat boven alle natuurwetten. De wet van de zwaartekracht is voor hem niet van toepassing, want hij staat erboven. Hij is de Almachtige. In het Oude Testament wordt al vermeld van Gods macht over het water. Denken jullie maar, kinderen, jullie kennen die geschiedenis wel van het volk Israël, dat ze uiteindelijk, ze waren de slaven in Egypte, maar ze mogen uiteindelijk Egypte verlaten. En dan gaan ze die reis maken en dan krijgt de farao toch weer spijt dat hij ze heeft laten trekken. En dan komt hij achter hen aan met een leger. En dan zitten de Israëlieten als ratten in de val, want ze kunnen niet naar links en rechts vanwege de bergen. Ze kunnen niet achterom draaien, want dan lopen ze zo in de armen van de Egyptenaars. Ze kunnen alleen nog maar verder vooruit. Maar daar is de zee. De Schelfzee. Maar wat doet God dan? Hij zorgt dat er een pad doorheen komt. Omdat Hij de Almachtige is. En daarboven staat. En in Job 9. Daar staat dat het typisch goddelijk is. om op de schuimkoppen van de zee te wandelen. Nou, zo doet hij hier. De Heer Jezus heeft alle macht. En hij is de machtige. Hij staat boven het natuurgeweld, boven het water. Psalm 93 hebben we met elkaar gezongen. Dat de Heer veel sterker is dan het geweld van het water. Moeiteloos. En majestueus overstijgt hij alle inschattingen. En hij loopt daar over dat meer van Galilea, alsof hij vaste grond onder de voeten heeft. Nee, het is niet waar wat sommige mensen zeggen. Die zeggen, ja, ach, dat is helemaal niet echt gebeurd. De discipelen die waren door die storm weer teruggedreven naar de kant, naar de oever. En toen liep het al tegen de morgen. En toen keken ze naar de oever en toen zagen ze de Heer Jezus lopen. Maar er zat een mistwolk als het ware voor de voeten van de Heer. En toen leek het net alsof hij op het water liep. Maar hij liep in werkelijkheid gewoon aan wal. Kijk, dan wil je het wonder niet uit deze geschiedenis voor waar houden. Dan houd je het voor onmogelijk dat het hier gaat om openbaring van zijn heerlijkheid. En dan gaat de troost uit dit gedeelte ook weg voor je. Nee, de Heer Jezus, hij komt naar zijn discipelen toe en hij vindt ze. En mag ons dat geen verwachting geven, u, jij en ik. Wat ons dat te zeggen heeft, vraagt u. Nou, dat er voor de Heer Jezus geen enkele situatie hopeloos is. Er zijn voor hem geen belemmeringen om u te midden van uw nood en van de vragen die u heeft naar u toe te komen. Want hij is de Almachtige en hij is een verrassend Heer. Geen nood is voor hem te groot. Mag u daar geen troost uit putten? Want wat kunnen er een moeite zijn en een zorg? En ik wil ze niet onderschatten. Ik mag dat ook niet doen, ik wil het ook niet. Maar toch, hij staat erboven. Hij staat er toch boven, want hij is de Almachtige. Jezus, hij zoekt zijn discipel op, hij vindt ze. Maar dan gaat hij ook nog wat zeggen tot zijn discipelen. En als hij dan zijn mond open doet en de discipelen die stem horen, dan herkennen ze hem pas. Als hij zegt, ik ben het, wees niet bevreesd, heel letterlijk, ik ben. En wie denkt dan niet aan de bekende ik ben uitspraak in het Johannesevangelie. 7 keer presenteert de Heer zichzelf met een beeldspraak. Dan zegt hij iets over zichzelf. Dan zegt hij, jullie weten het wel kinderen, ik ben de goede herder. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur de schaap. Ik ben het brood des levens enzovoort. En dan zegt de Heer iets bijzonders over zichzelf. Nou, hier gaat het niet om een beeldspraak. Maar hier gaat het om zelfidentificatie. Dat betekent dat de Heer gewoon zich bekend maakt. Dat hij gewoon zegt, ik ben het. Dan kunt u denken aan het voorbeeld met Judas. Als Judas met een aantal soldaten de Heer Jezus wil gevangen nemen. Hem opzoekt. En de soldaten de Heer Jezus aantreffen. En de Heer Jezus aan hen vraagt, wie zoeken jullie? Dan zeggen ze, wij zoeken Jezus de Nazireër. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, ik ben het. Dat ben ik. Nou, zo moet u die woorden lezen in Johannes 6. Hij zegt, ik ben er. Waarom zegt de Heer dat? Dat doet hij om 2 redenen. Allereerst om de angst en de vrees bij zijn discipelen weg te nemen. Hij zegt het, ik ben het. Ik ben geen zeegeest. Ik ben geen spook wat jullie zien, maar ik ben jullie meest. Hij wil ze rustig maken. Zoals een moeder die haar kind wil rustig maken, die op een donkere slaapkamer slaapt en die droomt en angstig wakker wordt. En het uitschreeuwt. Mama! En moeder die komt over de gang aangerend. Gaat de slaapkamer in, gaat op bed zitten en zegt, lieverd, ik ben het. Ik ben er. Wees maar niet bang. En het kind hoort die stem van moeder. En die herkent moeder. En die wordt weer rustig. Soms duurt het even een poosje. Maar dan wordt het kind toch weer rustig. Nou, zo maakt de Heer zijn discipelen rustig. Ik ben het. En ten tweede horen we ook in die woorden de volmacht die hij gekregen heeft van zijn vader. Ik ben het. Want wie kan alleen op het water lopen dan God alleen. Ik ben de van God gezondene. Ik ben de zoon van God. Ik heb de volmacht gekregen van mijn vader. Kijk maar, zie je het dan niet? Ik ben het. Ik sta boven het watergeweld. Voor mij is geen duisternis te diep. Voor mij is geen zee te breed. Voor mij zijn geen golven te hoog. Op de achtergrond horen we die bekende woorden uit Exodus 3. De ik ben, de trouwe God van het verbond. En als de Heere zich zo verrassend bekend maakt aan zijn discipelen, dan moet de angst wel weggaan. En dat zien we wel vaker in de Bijbel. Als God spreekt, dan moet de angst verdwijnen. Want nu gemeente, horen we zijn stem vanmorgen. Als hij het vanmorgen u toeroept, ik ben het. Ziet u de Heer Jezus, bekleed met alle macht. Ziet u hem, die zijn leven gegeven heeft voor verloren zondaren. Hij, wie u of wie jij dan ook bent, tegemoet treedt met zijn woord van leven en het je toeroept, ik ben het. Hoort u zijn stem? Of let u nog te veel op het bulderen van de wind? En op het klotsen van het water? Is er nog te veel ruis op de lijn? Want dan wil de Heer u vanmorgen rustig maken. En zegt de Heer, zie nou eens af van alle omstandigheden. Zie nou eens naar mij. Hoor nou eens wat ik tot je zeg. Ik ben erbij. Ik ben het. Ik wil je rustig maken. Heeft u het moeilijk? Ik wil erbij zijn. Zie je tegen de week op? Ik wil erbij zijn. Ziet u tegen uw sterven op? Daar wil ik ook bij zijn. De Heere die openbaart zijn heerlijkheid. En hij zegt het. Ik ben het. Vrees niet. Ik ben het vertrouwen van u waard en van jou. Geef me dat vertrouwen dan, want ik ben Heer. O, het is waar wat de dichter zingt. Ja, wat we samen gezongen hebben. Wel kan zijn hulp vertragen. Het schijnt soms in de nacht. Alsof geen licht zal dagen. Alsof geen troost u wacht. Maar blijf ge met vertrouwen. Naar God zien in de nacht. Dan doet hij u aanschouwen wat ge het minst verwacht. Want onze Heer is een verrassend God. O, wat is het dan heerlijk als je zo de stem van hem mag horen, ook vanmorgen in de prediking. O, dan kun je de bruid uit het boekje Hooglied wel nazeggen. Laat me uw stem horen. Want zoet is uw stem. U bent mijn liefste. O nee, dan worden de problemen niet altijd 1, 2, 3 opgelost en de zorgen weggenomen. Maar dan mag er houvast zijn. Hou vast aan het woord van God. Dieper nog, hou vast aan hemzelf. U zegt, ik vind het zo moeilijk om te geloven dat hij echt tot mij spreekt. Ik heb het zo moeilijk en zou hij me nou echt wel zien in mijn worsteling? Ik ben zo bang dat hij mij vergeet. O, let ik dan nog 1 keer op de Heer Jezus. Ziet u hem gaan over het water? Hij vindt hen, de discipelen, op de plek waar ze zijn. In hun worsteling, in hun klein geloof. En zo doet hij nog, want hij is niet veranderd in 2010. Hij is nabij degene die hem verwacht. In de Bijbel staat dat hij zelfs het geroep van de raven hoort, roofvogels nota bene. Zou hij u dan niet horen? Mag u hier dan niet troost uit putten? Weet u wat zo mooi is? Moet u nog 1 keer goed luisteren naar wat Christus zegt. Hij zegt, ik ben het. Wees niet bevreesd. Hoort u die geweldige liefde in zijn toon? Die pastorale toon ook? Nee, hij loopt niet op zijn discipelen af. En hij zegt niet, nou heb ik net een paar uur geleden dat geweldige wonder verricht. En jullie zijn notabene mijn discipelen. En vertrouwen jullie nou nog niet op mij? Heb ik dan dat teken voor niks gedaan? Zijn jullie dan zo hardleers? Nee, dat zegt hij niet. Ik hoor er niks van, ik lees er niks van. Maar hij zegt, ik ben het. Zijn jullie bang? Ik neem jullie angst weg. Zijn jullie angstig? Ik vergeet jullie niet. O gemeente, ligt het beste bewijs. Dat de Heer Jezus de zijnen niet vergeet, ligt dat niet op Golgotha. Als Hij daar hangt. En als al Gods golven en baren over Hem heen gaan. Als Hij het moet uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar hangt Hij. In de duisternis. In het donker. In de verlatenheid. Omdat Hij de lijdensbeker tot de laatste druppel heeft leeggedronken, kan Hij nabij zijn. Omdat Hij de Zoon van God is, kon Hij zijn discipelen nabij zijn, dan kon Hij ze redden. En omdat Hij alles volbracht heeft, kunnen wij het zeggen tegen elkaar in 2010, kan Hij ook ons nabij zijn. En kan Hij ons ook daadwerkelijk redden. Redden uit de zorg en de moeite. Redden van het graf. Redden, losmaken, verlossen uit de zondemacht. Redden, dat is onze laatste gedachte. Hij redt. Wat is de reactie van de discipelen als ze zo de almacht van de Heer Jezus zien? Als ze zijn stem horen? Als ze zien dat Hij tot hen komt als de redder in nood? Of dan willen ze maar één ding. Dan zeggen ze, kom alsjeblieft bij ons in het scheepje. En dan komen ze ook zonder verdere problemen aan de overkant. Aan de andere oever. En dat is nou alleen te danken aan de nabijheid van de Heer Jezus. Want de discipelen, ze hadden hun best gedaan. Ze hadden al hun inspanningen gebruikt, hun energie om te roeien en om maar aan die overkant te komen. Maar het lukte ze niet. Maar als de Heer Jezus aan boord stapt, dan is het werk plotseling zomaar volbracht. Dan is het zomaar klaar. En komen ze aan de andere kant. Maar gemeente, zo is het nog. Dat Hij aan de overkant brengt. Als u Jezus aan boord hebt in uw leven, dan heeft u niets te vrezen. Dan bent u veilig. Ja, nu al. Oh ja, dan kan je levensschip nog wel heen en weer geslingerd worden. En dan kunnen de moeite nog veel zijn en de duisternis hevig. En dan kan de Satan u ook nog lastig vallen. Maar hij kan dat levensbootje nooit laten zinken. Want dan mag je door Gods genade uiteindelijk, als u hem mag kennen door genade, behouden aan de oever komen. Want met Jezus aan boord, dat is de garantie voor een veilige vaart. Veilig onderweg naar de hemel. Het schip wordt ook wel eens gezien als beeld van de kerk. En dat kan bijna schipbreuk lijken. Het kan bijna schipbreuk lijden. Maar, hoe benauwd het ook kan zijn, Hij brengt veilig in de haven van de hemelse gewest. Veilig thuis. En dat hebben alle gelovigen alleen maar te danken aan de Redder. Aan de Heer Jezus. Omdat het toch waar is. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet toch in gunst op die hem vrezen. En dat moet mij nou ootmoedig maken en klein en nederig. Want ik kan op eigen houtje nooit in de hemel komen. Maar dat kan nou alleen maar met de Redder. Niet op eigen kracht. Niet met eigen middelen. Niet ook met mijn eigen geloofservaringen, hoe rijk ze ook zijn. En daarom ga ik al maar meer van Hem verwachten. Ga ik het hoofd omhoog heffen. En dan zie ik op de Heer Jezus. Op zijn macht en op zijn heerlijkheid. Gemeente, de Heere, Hij wil zijn discipelen tijdens deze moeilijke reis leren wie Hij echt is. De gezondene van de Vader. De Almachtige die overal boven staat. Het brood des levens. Hij staat boven alle natuurwetten. En als Hij zich zo bekend maakt aan de discipelen, dan willen ze maar één ding. Kom alsjeblieft aan boord. En hoe staat bij ons? Willen wij de Heer Jezus graag aan boord hebben? Als u Hem niet aan boord hebt, dan staan we er alleen voor. En dat is een levensgevaarlijke situatie. Want dan zegt de Bijbel, dan komt u nooit behouden aan de overkant. En dat mag ons best wel bang maken, angstig. Maar hoe krijg ik hem dan aan boord, zegt iemand. Nou, bid dan of de Heilige Geest je ogen opent. Opent voor je eigen situatie. Als je hem nog niet kent, levensgevaarlijk. Want dan ga ik verloren. Maar bid ook of je ogen mag krijgen voor zijn liefde. Voor zijn macht. Voor zijn heerlijkheid. En roep het dan maar met de discipelen mee. Kom alsjeblieft aan boord van mijn leven. Want u wil ik niet missen. Zegt u het ook? U kan ik niet missen. Bij u ben ik veilig. Al gaat de storm tekeer. O, zal de Heere dan niet horen? En zal hij dan niet komen zoals hij kwam tot zijn discipelen in hun worsteling? Zal hij u dan niet weten te vinden zoals hij zijn discipelen wist te vinden in hun klein geloof en in hun angst? Zal hij het u dan niet toeroepen zoals hij het zijn discipelen toeriep? Ik ben het. Wees niet bevreesd. Want hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Vandaag maakt de Heere zich bekend, openbaart hij zijn heerlijkheid aan ons allemaal. En wat is nou mijn antwoord op zijn bekendmaking vanmorgen? Weet u, er zijn maar twee reacties te geven. Of u reageert net als de mensen, als de Heer Jezus aan de overkant gekomen is en een reden uitspreekt over het brood des levens. Weet u wat ze zeggen? Ze zeggen, deze reden is hard. Dat is een reactie van ongeloof, van verharding, van afwijzing. U kunt dat lezen in hoofdstuk 6, in ons teksthoofdstuk vers 60 en vers 66. Deze reden is hard. Reactie van ongeloof. Reageert u zo? Nee toch? Of reageert u net als Petrus? U kunt dat lezen in vers 68 en 69. Hij zegt, gij hebt woorden van eeuwig leven. Gij zijt de heilige van God. Dat is nou een reactie van geloof. Van aanbidding. Van verwondering. En is het de Heer nou vanmorgen niet te doen om deze reactie, die laatste reactie, die van geloof. Ook krijgt u nu niet zin om zijn lof te gaan bezingen. Klopt uw hart nog niet vol liefde voor deze God? Vanwege het grote wonder. Dat hij zich bekend maakt aan ons allemaal. Dat hij in ons leven wil werken met zijn geest. Dat hij ons vasthoudt in de beproeving en de moeite. Dat hij mij door genade, als ik hem mag kennen en van dood levend ben gemaakt, veilig in de hemel wil brengen. Wat is zijn heerlijkheid groot? Ja, zijn heerlijkheid vraagt maar om één reactie. Verheerlijking. Waarlijk. Gij zijt Gods zoon. En daarom, in de stormnacht, in de grootste smarten, blijven onze harten toch in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Ook niet als de zon schijnt in mijn leven. Ik zal hem mijn helper heten. Want hij is al mijn hoop en lust. Amen. zullen we de Heere danken en zullen we bidden. En willen we dat ook nog doen voor zuster A.A. Nelemans Eland. Heere, wij mogen uw naam danken. Dat we uw woord mogen ontvangen. Dat we uw woord hebben gehoord. O Heere, wat kan het leven zwaar zijn en moeilijk. Wat een beproevingen kunnen er zijn. O Heere, geef dan dat we te midden van de nood niet afstand, niet afscheid zullen nemen van u, maar juist naar uw toevlucht. Wilt u dat geloof geven in u, dat u er toch bij bent, dat u ons toch ziet, dat u toch van ons af weet. Dat u niet een koude, afstandelijke, onbewogen God bent, maar dat u bewogen bent met ons leven. O Heere, geef dat ook zuster Nelemans Eland dat mag ervaren. Als op hoge ouderdom steeds meer ervaart en voelt dat de krachten minder worden. O God, wilt u haar vasthouden. En wilt u haar kracht geven, steunen. En dat ze in haar ouderdom toch, ondanks de moeite ook die ervaren wordt aan het lichaam, mag roemen in u, de trouwe God. Heere, want u bent het waard om geloofd en geprezen te worden. Heere, want geef ons ook oog voor de zegeningen die u geeft. Dag aan dag overlaat u ons met uw gunst bewijzen. Heere, we willen ook uw naam dankzeggen en prijzen. Met Marieke en Bernhard van Gemert die hun eerste kindje mochten krijgen. Heere, wat een wonder. Heere, geef dat de lof opgeheven mag worden tot u in de hemel. Wij bidden u, wilt u zijn met Tijn, met dat jonge leven, en wilt u werken met uw geest in zijn hart, dat hij wederom geboren mag worden door de krachtige werking van uw Heilige Geest. En wilt u hen, vader en moeder, helpen in de opvoeding, en straks als Tijn, als u het geeft, ouder mag worden, het evangeliezaad mag gestrooid worden, mag het dan ontkiemen en vrucht geven. Heren, we bidden u ook met broeder Locht voor het geweldige wat u hebt gedaan in zijn leven. Dat hij na een periode van ontslag weer een nieuwe baan mocht krijgen. Wat bent u goed, Heren. Soms sluit u een deur, maar opent u weer een andere. Heren, wij mogen met hem dankbaar zijn. Wilt u met hem gaan in de weg die voor hem ligt? We bidden u, Heere, voor hen waar wel een deur dichtging, maar nog geen deur open ging. Heere, wij bidden u, wilt u dan als de beproeving aanhoudt, wilt u dan toch nabij zijn? Als de vragen misschien ook wel vermenigvuldigd worden in het hart, dat we ze mogen uit naar elkaar toe, bovenal naar u toe, en dat we rust mogen vinden aan de voeten van u. Heere, we willen ook bidden en danken voor zuster van de Broek van de Meer. Op hoge ouderdom moest ze ook afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen worden met hartproblemen. Ach Heere, u hebt nog gespaard en gedragen. Wilt u ook nabij zijn voor de toekomst? Dat bidden we uit genade. Heere, wij willen ook bidden voor deze gemeente. Deze gemeente die verkant is sinds dominee van de Heuvel hier vertrokken is. O Heere, er wordt weer uitgezien naar een eigen herder en leraar. We bidden u, kan het in uw raad bestaan, dat dat weer spoedig zou mogen zijn? Wilt u de kerkenraad wijsheid geven? Als ze zich ook morgenavond buigt over het beroepingswerk, mag de gemeente de kerkenraad vol bidden. En dat we zo mogen ervaren dat u wonderen wil doen op het gebed. En dat u ook dit gedeelte van uw wijngaard niet vergeet. Heer, onze ogen zijn op u geslagen. In alle omstandigheden wilt u ons goed en nabij zijn. Wilt u het zondige genadig wegnemen. Onze dank aanvaarden. En ons vanmiddag weer in de kerk bij elkaar brengen. Uit genade alleen. Amen. U kunt uw liefdegave geven aan de Heer en zijn dienst. En zingen we daarna Psalm 107, vers 13 en 14 in de nieuwe berijming. zullen we de kerk verlaten met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.